Hallo, dit is de podcast, beleggingspodcast van Bea van Doorn over het tweede kwartaal 2025. Naast mij zit Mark Vernooy, hoofd beleggen van Bea van Doorn. Mijn naam is Wijnand van Damme, hier ook werkzaam. Wij maken deze podcast voor onze cliënten en zij die dat nog niet zijn. Deze podcast is in ieder geval ook terug te beluisteren, terug te vinden op bavandoorn.nl. En zal ongeveer, we streven altijd naar 12 minuten, Mark, maar meestal komen we toch op een kwartiertje uit. Dus laten we snel beginnen. We hebben nu een tijdje Trump bewind, Mark.
Ja.
En ook dus in het tweede kwartaal, dat kunnen we wel stellen. Maar wat ons natuurlijk als beleggers en waarschijnlijk de mensen thuis ook benieuwd is. Kun je nu hij er een tijdje zit, al iets zeggen over ontwikkelingen binnen de economie? Zie je de stempel van Trump terug? En zo ja, hoe zien we dat?
Goeie vraag. Ik denk wat je op dit moment duidelijk ziet is dat de economische groei vooralsnog niet al te ver terugloopt. Gegeven de onzekerheid.
Dus hij loopt terug?
Met name een aantal verwachtingen zijn daadwerkelijk teruggelopen. Je vindt nog relatief beperkt hoeveelheid bewijs dat er echt een vertraging plaatsvindt. Maar de onzekerheden die hij creëert door vrij forse maatregelen aan te kondigen, bijvoorbeeld de importtarieven, maar ook alles wat hij opgenomen heeft in de zogenaamde Big Beautiful Bill, maar ook zijn acties internationaal, recent met betrekking tot Iran, die leiden tot onzekerheid. En dat is begonnen dit jaar natuurlijk met het hele proces waarin Musk bezuinigingen moest regelen. Ook dat levert onzekerheid op. En doorgaans levert onzekerheid een lager niveau van besteding op. Daar zit de verwachting eigenlijk in dat de economische groei in de Verenigde Staten ook wat af gaat nemen. Dat zie je terug bij de IMF, dat zie je terug bij de Fed. Allemaal partijen die gewoon een lagere groei voorspellen op grond van de onzekerheid die Trump op dit moment creëert.
Ja.
Wat mij het meeste zorgen baart, en dat zie je ook terug in de markt, is het feit dat er verwacht werd dat hij een meer gedisciplineerd begrotingsbeleid zou voeren. En het blijkt nu eigenlijk uit de objectieve analyses van die Big Beautiful Bill dat die staatsschuld gaat oplopen.
Ja.
En hij claimt dat grotere economische groei daarvoor zal compenseren. Algemeen wordt sterk getwijfeld of dat inderdaad het geval is.
Ja, want de verwachting was van ik ga eerst eens even flink bezuinigen.
Ja.
En dat geld ga ik op mijn manier teruggeven aan de gemiddelde Amerikaan of dan wel de economie en de bedrijven. Maar dat besparen en dat bezuinigen, dat is niet echt gelukt. Word jou eigenlijk impliciet.
Nee, ik denk dat het effect van de acties van Musk om te bezuinigen, dat relatief gezien beperkt is. En tegelijkertijd lijkt die Big Beautiful Bill, of hoe het dan ook formeel mag heten, wel per saldo volgens de meer objectieve analyses tot een vergroting van de staatsschuld. Of van het begrotingstekort en dus van de staatsschuld.
Ja.
En daar zit wel veel zorg in op dit moment.
Ja.
Wat ik positief vind, is dat je wat je in april zag, hij kondigde de importtarieven aan, de obligatiemarkt reageerde door eigenlijk heel terughoudend te zijn met het kopen van nieuwe leningen, dat de obligatiemarkt wel in staat was om Trump toen even weer bij de les te krijgen.
Ja.
En of dat nou in de toekomst ook het geval gaat zijn, dat is natuurlijk even afwachten.
Ja.
Maar de obligatiemarkt heeft daar wel een belangrijke rol als een correctiemechanisme voor Trump.
Ja, Trump wil natuurlijk lagere rente, maar die krijgt hij niet.
Nee, ik denk dat als je naar de Amerikaanse rentecurve kijkt, heb je daar twee aspecten. Enerzijds is de korte rente. Nou, daarin is hij afhankelijk van wat Powell en de Fed doet. Nou, Powell en Trump zitten duidelijk niet op één lijn, om het maar netjes te zeggen. Powell wil langer wachten om zeker te zijn dat inflatie onder controle is voordat hij die rente verlaagt. Nou, de recente indicaties zijn dat wellicht in de tweede helft van het jaar één of twee renteverlagingen kunnen volgen. Maar het is voor Trump wel van belang om op een gegeven moment de kosten van de staatsschuld lager te krijgen.
Ja.
En tegelijkertijd zie je de langer lopende leningen, met name die 30-jarige leningen in de Verenigde Staten, ja, die zien toch wel wat druk omhoog, omdat er twijfel is over de lange termijn houdbaarheid van de Amerikaanse staatsschuld. En daar kan Trump daar kan de Fed met het monetaire beleid niet zo heel veel aan doen.
Nee. Nee. Nou zie je dat die dat na dat Liberation Day, hè, om maar in zijn termen te blijven, die beurzen toch flink naar beneden zijn gekelderd. Verwachtingen van grote instituties zoals het IMF zijn dat de economie toch wat terugloopt. Je ziet het nog niet mee af en we zien dat voorzichtig. En toch herstelt die aandelenmarkt zich werkelijk fenomenaal. Hoe moeten we dat lezen? Hoe kunnen we dat verklaren?
Nou, uiteindelijk is het zo dat de maatregelen van Trump, zoals hij ze aankondigt, wel het bedrijfsleven ten goede komen.
En dan heb je het over die Big Beautiful
Bill. Nou ja, die Big Beautiful Bill, maar ook de richting die hij uitgeeft. Hij wil, de achterliggende gedachte is duidelijk, hij wil het bedrijfsleven stimuleren. Hij wil meer bedrijven naar Amerika halen. Hij wil zorgen dat er meer werkgelegenheid komt daardoor. Dus hij is echt gericht op het stimuleren van het Amerikaanse bedrijfsleven. En dat, toen hij in eerste instantie die importtarieven moest uitstellen richting juli. Hebben de markten toch het idee dat hij wel naar ze gaat luisteren. En dat het bedrijfsleven en dus de winsten daarvan profiteren. Ja, en dan zie je dus die S&P weer zelfs op recordniveaus weer terugkomen.
Ja. Ja, we zullen het niet alleen maar over Trump hebben. Europa, daar lees je natuurlijk toch ook wel het een en ander over. In hoeverre is Europa in jouw optiek een alternatief? Daar hoor je wel het nodig, er wordt het nodig over geschreven. Weg uit Amerika, onbetrouwbaar, markt volatiel. Europa, die moeten nu gaan investeren, daar moet je nu zitten, want daar kan het de betere kant uit gaan.
Kijk, waar komt het vandaan? Inderdaad, Trump wordt niet gezien als de meest betrouwbare handelspartner op dit moment. Ik denk dat het ook gedreven door het feit dat we hebben gezien dat de dollar behoorlijk in waarde gedaald is in het tweede kwartaal, waardoor rendement op Amerikaanse beleggingen, in ieder geval voor Europese beleggers, duidelijk lager uitkwamen dan beleggingen in Europese aandelen. Dat betekent dat mensen zeggen, ja, maar vanuit de lange termijn perspectief, Trump is onbetrouwbaar, we kunnen dus beter niet in de Verenigde Staten zitten en moeten ergens anders zitten. Ik denk als je naar de afgelopen 10 jaar kijkt, zie je dat Europa behoorlijk achtergebleven is bij de rendementen die in Amerika zijn gemaakt. Dat heeft mede te maken met het feit dat die technologie sector helemaal in de Verenigde Staten zit. En die hebben natuurlijk een enorme groei doorgemaakt. Ja. Maar de vraag is, als je nou een half jaar hebt gehad waarin Europa dan een heel klein beetje inhaalt wat ze de afgelopen 10 jaar hebben gemist, of je meteen helemaal die andere kant op moet gaan. In onze optiek is het zo dat de Verenigde Staten nog steeds een beter vestigingsklimaat heeft voor bedrijven, of bedrijfsvriendelijker is. Hè. Dat blijkt ook uit het feit dat Trump dat bedrijfsleven wil stimuleren. Dat betekent dat het uiteindelijk die technologische sector op dit moment de winstgroei zal genereren. En dus moet je op een gegeven moment nog steeds in de Verenigde Staten zitten. Europa, ja, er zitten nu wat wellicht korte termijn redenen in waarom het in Europa goed gaat. Omdat overheden wat willen investeren in de industrie, in defensie. Maar Europa blijft een lappendeken van een groot aantal landen die een eigen beleid hebben, waardoor schaalvergroting en het afschaffen van regels erg moeilijk zijn. En dat betekent dat vanuit een lange termijn perspectief, ook nog met demografische ontwikkeling in het achterhoofd, Europa achter zal blijven of minder aantrekkelijk is als investeringsland dan de Verenigde Staten. Hetzelfde geldt feitelijk voor Azië, waar in China natuurlijk heel veel technologische ontwikkelingen plaatsvinden, maar hoe kan je daar succesvol in beleggen? We hebben het verleden gezien met bedrijven als Alibaba, als die te veel macht naar zich toe trekken, dan grijpt de overheid in. Ja. Dus het is niet de aandeelhouder die profiteert van die ontwikkelingen in een land als China, en ook in China en Japan heb je net als in Europa last van demografische ontwikkeling, in de zin dat de vergrijzing van de bevolking plaatsvindt, wat ook geen stimulans is.
Hiermee verklaar je eigenlijk ook het eerste kwartaal vond de beleggingsvergadering van BA vandoor dat technologie wel zeer hoog gewaardeerd was.
Ja.
Toen hebben we dat verkocht. Maar feitelijk geef je nu eigenlijk ook aan de reden waarom je weer technologie in dit kwartaal hebt teruggekocht.
Nou ja, vanuit een lange...
Het geloof lange termijn in technologie.
Ja, vanuit een lange termijn moet dat de rendementen opleveren voor aandelen. Ja.
Zijn er nog meer transacties die je zou willen toelichten kijkend naar dit kwartaal?
Nou, ik denk dat als je naar dit kwartaal gaat, wat we denk ik goed gedaan hebben is begin april na die Liberation Day, je noemt het zelf al, en de sterke daling van aandelen, hebben we gezegd van ja, dit is overdreven. Ja. Toen hebben we aandelen bijgekocht voordat Trump zijn positie draaide. Nou, ik denk dat dat een goede beslissing is geweest. We zijn dus weer terug richting die technologie sector gegaan. En ik denk dat het ook goed is aan de obligatiekant om aan te geven. Goed is om aan te geven. We daar nu in Europa of in Nederland in dit opzicht geconcentreerd zijn in zeg maar het 7 tot 10 jaar deel van de curve. Daar krijg je wat hogere rentes dan op het hele korte stuk, waar de ECB dit kwartaal weer twee keer de rente heeft verlaagd. En je bent minder kwetsbaar voor dat lange stuk met het gebrek aan begrotingsdiscipline. Valt in Nederland nog wel mee, maar in andere landen zie je dat er weinig gekeken wordt naar een degelijk begrotingsbeleid, wat het lange stuk van de curve kwetsbaar maakt. Ja. Dus ik denk dat de drie transacties zijn: aankopen aandelen, terug naar technologie, en concentreren van obligaties in het 7 tot 10 jaar stuk. Dat is wel de kern wat we dit kwartaal aan aanpassing hebben gedaan. Ja.
En met de aankoop van aandelen bewerkstellig je ook dat in die V die je naar beneden hebt, dat was redelijk op een behoorlijk dieptepunt, dat je je opwaarts potentieel ook weer maximeert als die aandelenbeurs.
Nou, je vergroot het in ieder geval wel. Ja.
Ja. Die dollar, daar hebben we het al even over gehad. Want dan kan er wel die Amerikaanse aandelenmarkt het toch weer fantastisch doen. Of zich fantastisch herstellen. Dat zien we niet overal terug in de portefeuilles. Nog niet, we zien het herstel wel van die Standard & Poor's. Maar vanwege die zwakkere dollar. Hebben wij een visie op de dollar?
Kijk, het belangrijkste is de dollar is op dit moment de enige logische kandidaat als reservemunt. Hmm. En er wordt gesproken, dat moet Europa worden, dat kunnen misschien de Chinese munt worden. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de omvang van de kapitaalmarkt, de diepte die je hebt in de Verenigde Staten, en het feit dat het nog steeds, ondanks de aanvallen van Trump, een van de grootste vrije markten is, betekent gewoon dat de dollar zijn functie als reservemunt houdt. En dat betekent dat er altijd waarde zit in die dollar. De Europese markt is te versnipperd, is te klein om die functie over te nemen. Dat betekent dat die vraag er altijd is. En ik denk dat als je de dollar vanuit een nog langere termijn perspectief bekijkt, eigenlijk vanaf de introductie van de euro, dan zie je dat die in een range heeft gezeten van tussen de pariteit, zeg maar 1 en ongeveer 1,25. Daar zit hij nu ook nog steeds in. Nou, dan heb je tijden als Europese belegger dat je daar wat rugwind van krijgt en je tijden waar je dat wat tegenwind van krijgt. Daar zitten we nu in. Maar ik denk in dat opzicht de aantrekkelijkheid van die Amerikaanse markt vanuit een handels- en beleggingsperspectief is groot. Dus een sterke verzwakking verwachten wij niet meer van waar we nu zitten.
Nee, en ook de schuldenlast die nu toch maar blijft toenemen, waardoor gewoon Amerika een minder aantrekkelijk land wordt om in te gaan beleggen.
Ja, maar de obligaties worden toch voor een groot deel binnen de Verenigde Staten gehouden. Ja, daar zit wat in het buitenland, maar ook een ECB of andere centrale banken kunnen eigenlijk niet om de Amerikaanse markt heen. Dus zullen we wel blijven kopen.
Oké, vooruitkijkend. We hebben nu net wat gehoord van Trump over zijn tarieven in Azië, dat hij Europa nog even ongemoeid laat. Kan het derde kwartaal een turbulent kwartaal worden met die tarieven, of is alles een beetje afgepiekt en afgezwakt wat hij doet?
Ik kan niet de garantie geven dat het geen turbulent kwartaal zal worden met de acties van Trump. Ik denk dat de markt er op dit moment van uitgaat dat ondanks de brieven die nu verstuurd worden, dat er wel een bepaald evenwicht, een bepaald maximum in zal komen in die brieven en de eventuele impact. Als je kijkt naar het komende kwartaal, wat zijn de belangrijkste punten? Ik denk dat het heel interessant is om te kijken hoe de bedrijfsresultaten de komende maand naar voren zullen komen. Veel bedrijven hebben bij de presentatie van de vorige kwartaalcijfers eigenlijk gezegd, we geven geen schattingen voor het komende kwartaal, want er is te veel onzekerheid. Geeft ook ruimte om mooie positieve cijfers neer te zetten. Dus dat cijferseizoen is van belang. En ik denk dat de markt in algemene zin ook blijft kijken naar, blijft die economische groei overeind? Of zijn de kwetsbare punten, bijvoorbeeld met betrekking tot de huizenmarkt in de Verenigde Staten, waar je ziet dat hoge hypotheekrentes wat tegenwind kunnen geven. Maar ook de onzekerheid bij een hoop mensen die in de overheidssfeer werken. Van, hebben ze nog wel een baan of gaan daar toch nog wel bezuinigingen plaatsvinden? Ja, dat is doorgaans, zowel voor consumenten, maar ook voor producenten, is onzekerheid die we de afgelopen tijd hebben gezien een reden om de hand enigszins op de grip te houden.
Ja.
En de vraag is dan, wat betekent dat uiteindelijk voor je economische groei?
Ja.
Maar wellicht wordt het ondersteund met een eerste renteverlaging. Dus daar zitten wel wat onzekerheden in. Sentiment is erg sterk op dit moment. Ja. En dat merk je eigenlijk dat ook na de aanval van de Verenigde Staten op Iran, dat er een nauwelijks een negatieve reactie is. En dat de eerste reactie op die brieven die Trump heeft gestuurd ook beperkt is.
Ja.
Dus er zit heel veel onderliggende kracht in de markt. Wat met alle risico's die er spelen over economische groei betekent dat een meer neutrale verdeling tussen aandelen en obligaties op dit moment onze voorkeur heeft.
Mooi, we gaan het zien, Mark. We zijn het kwartier alweer gepasseerd. Dank voor uw luisterend oor. bavandoorn.nl, daar staat deze podcast. Daar kunt u hem naluisteren. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot het volgende kwartaal.